onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt in eeuwigheid en niet laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van Christus Jezus onze Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeen dat wij gaan zingen uit Psalm 92, het derde vers. Hoe groot zijn, Heere, uw werken? Hoe ver gaat uw beleid? Een ziel aan stof gekluisterd, die beseft uw daden niet. Psalm 92, het derde vers. Vanavond doen we belijdenis van het algemeen ontwijfelbaar christelijk geloof vanuit het Dordtse leerregels hoofdstuk 1, paragraaf 7a en 15. En de nazin van Psalm 101, het eerste vers. Ik zal van de deugd der milde goedheid zingen en van het heilig recht der strenge rechtsgedingen. Psalm 101, vers 1. Na de belijdenis van het geloof vanuit het Dordtse leerregels hoofdstuk 1, paragraaf 7a. En 15. Deze verkiezing is een onveranderlijk voornemen van God, waardoor hij voor de grondlegging van de wereld een zekere menigte van mensen, niet beter of waardiger dan de anderen, maar in de algemene ellende met de anderen liggende, uit het hele menselijke geslacht, van de eerste rechtheid door eigen schuld vervallen in de zonde en het verderf, heeft uitverkoren, naar het vrije welwagen van zijn wil, tot de zaligheid uit louter genade in Christus. Christus, die ook van eeuwigheid tot een middelaar en hoofd al uitverkoren, en tot het fundament der zaligheid gesteld heeft. Deze eeuwige, onverdiende genade van onze verkiezing, wijst en prijst onze heilige schrift allermeest daarmee aan, dat ze ook getuigt dat niet alle mensen zijn verkoren, maar dat sommigen niet verkoren zijn, of in Gods eeuwige verkiezing zijn voorbij gegaan, namelijk die God naar zijn gans vrij, rechtvaardig, onberispelijk, onveranderlijk welbehagen, besloten heeft in de algemene ellende te laten. Waarin ze zichzelf hun eigen schuld hebben gestort. En om in het zaligmakend gelovende genade der bekering hen niet te begiftigen. Maar hen in hun eigen wegen en onder zijn rechtvaardig oordeel gelaten zijnde. Uiteindelijk niet alleen om het ongeloof, maar ook om alle andere zonden tot verklaring van zijn gerechtigheid te verdoemen en eeuwig te straffen. En dit is het besluit der verwerping. Dat God geen zins maakt tot een auteur van de zonde, dat zelfs Gods lasterlijk is om te denken, maar hem wel stelt tot haar verschrikkelijke, onberispelijke, rechtvaardige rechter en wreker. Amen. Gebed van de gemeente doen we een voorbeden voor mevrouw De Boon van de Akker. Ze verblijft in het ziekenhuis en is in haar allerlaatste levensfase. Zoeken wij samen Gods aangezicht in ons gebed. Heere, wie is een God als Gij? Een God die uit louter genade kiest tot de zaligheid. De God van wie geldt wat wij met mensenwoorden hebben geprobeerd voor u te beleiden met onze dotse leerregels. Wie is een God als Gij, Heer? En wij bidden om de genade die ons u aanbidden doet. Die ons u aanbidden doet in uw ontferming. In uw verkiezing, in uw rechtvaardigheid, in uw heerlijkheid, in uw oordeel. Geef ons, Heere, uw genade, dat wij u aanbidden zoals ge zijt. Niet zoals wij mensen, zondige mensen, mensen met een verduisterd verstand, een verduisterd rechtvaardigheidsgevoel. Niet zoals wij mensen zouden vinden dat u zou moeten zijn. Niet zoals wij ons een God kunnen maken naar ons beeld en naar onze gelijkenis. Heer, u ons beseffen dat het ons niet eigen is om u te kennen zoals ge zijt. Leer ons, Heer, om ons voor u neer te buigen. Voor u, die God zijt. En wij zijn mens. Gij zijt schepper. Wij zijn schepsel. Gij zijt majesteit. Wij zijn zondaar. En geef, Heer, dat we zo onze plaats weten te weten krijgen ten opzichte van u. Een plaats, Heer, waar wij de hand op onze mond leggen. Een plaats, Heer, waarin we erkennen dat gij wijs zijt en wij dwaas. Een plaats waarin we erkennen dat wij geen recht hebben, Heer. Een plaats waar we het leren hoe groot zijn, Heer, uw werken. En geef, Heere, Dat we van die werken zoveel mogen zien en mogen horen in de schriften vanavond. Dat wij erdoor aan uw voeten komen in aanbidding. Om u te aanbidden, Heer. Zoals dat in uw hemel gebeurt. Waar de engelen en de zaligen daarom mogen zijn, u aanbidden. Waar uw naam alle eer ontvangt, Heer. En als we daarover mogen nadenken en we over paden lopen in het hoge bergte van uw deugden, houd ons vast, Heer. Wij vallen zo makkelijk in ravijnen van opstand of van verwijten aan u. Of we vallen in de ravijnen van moedeloosheid en gelatenheid en wanhoop. Houd ons vast, Heer, dat onze gedachten de perken van de schrift niet te buiten gaan. Houd ons vast, Heer, dat we laten leiden door uw woord en dat ons om u gaat. Dat gij aan uw eer komt, in uw ontferming, in uw rechtvaardigheid, in uw wijsheid, in uw majesteit. Ja, dat gij aan uw eer komt in al uw deugden, al uw eigenschappen. En geef ons uw genade, Heer, uw ontferming, dat onze ziel daar rust in mag vinden. En rust in vinden mag, zaligheid in vinden mag, om geheel af te hangen van uw ontferming. Om ons aan u vast te klampen, Heer, en om onze zaligheid helemaal in uw handen te geven en te weten, helemaal afhankelijk van u. Geef dat daar onze diepste rust, vrede en aanbidding in liggen mag, Heere. We bidden dat voor ons allemaal, Heere. We danken u voor de kinderen, jongeren en ouderen, die u naar uw huis geroepen hebt en komen deed. We willen voor hen die thuis meeluisteren of die op vakantieadressen de dienst nu of later naluisteren. Doe ons beseffen dat wij tijd van u ontvangen in uw langmoedigheid, Heer. Dat is onverdiende tijd. We hebben al zoveel tijd voorbij laten gaan in ons leven. We laten zoveel tijd voorbij gaan, die we niet kostbaar achten. En toch geef ons ook nu weer, Heer, een dag, een dienst, dat ge ons met uw woord, uw heil bezoeken wilt. We bidden, geef onze aandacht, Heere. Na alle dingen van deze dag die ons bezig kunnen houden, geef dat we ze uit handen mogen geven aan u. Zodat gij spreekt en wij mogen het opvangen, indrinken en tot ons nemen. We bidden voor mevrouw de Boon in het ziekenhuis. Geef haar, Heere, nu het sterven zo dichtbij lijkt te zijn, uw vrede in haar hart, vrede in het bloed van het lam, vrede in de vergeving in Christus, vrede die het verstand te boven gaat, geleid haar tot haar laatste levensadem toe. Ontferm u over de kinderen en kleinkinderen, die moeder, oma omringen met zorg, liefde, gebed, zoveel als zij geven kunnen. Gedenkt u, Heere, de jongsten van onze gemeente die thuis bleven en zij die op hen passen vanavond. We bidden ook vanavond, Heere, wilt u geven zulke herleving en opwekking, dat huis aan huis u zoekt, u dient, honger naar uw woord kent, Heere. Overgiet ons met uw heilige geest, uw gemeente, en het over de grenzen randen van uw gemeente heen, Heere. Uw naam ter eer. En daarom bidden we het ook, Heere, om Jezus wil. Amen. We lezen verder in Romeinen 9 met elkaar. De versen 14 tot en met 23. Wij lazen de vorige keer de eerste 13 versen van Romeinen 9. Wij vervolgen nu vanaf vers 14 tot en met vers 23. We hopen die vers ook eigenlijk stuk voor stuk in de prediking te behandelen en langs te lopen met elkaar. Romeinen 9 vanaf vers 14, daar spreekt Gods woord al dus. Wat zullen wij dan zeggen? Is er onrechtvaardigheid bij God? Dat zij verre. Want hij zegt tot Mozes, ik zal mij ontfermen over wie ik mij ontferm. En zal barmhartig zijn, dien ik barmhartig ben. Zo is dan niet degene die wil, noch degene die loopt, maar des ontfermenden God. Want de schrift zegt tot Farao, hiertoe heb ik u verwekt, opdat ik in u mijn kracht bewijzen zal. En omdat mijn naam verkondigd wordt op de ganse aarde. Zo ontfermt hij zich dan over wie hij wil. En hij verhardt die hij wil. Gij zult dan tot mij zeggen, wat klaagt hij dan nog? Want wie heeft zijn wil wederstaan? Maar toch, o mens, wie zijt gij die tegen God antwoordt? Zo ook het maaksel tot degene die het gemaakt heeft zeggen, waarom hebt gij mij zo gemaakt? Of heeft de pottenbakker geen macht over het leem, om uit dezelfde klomp te maken het ene vat ter ere en het andere ter onere? En indien God, willende zijn toren bewijzen en zijn macht bekendmaken, met veel langmoedigheid verdragen heeft de vaten des torens, tot het verderf toebereid, dan moet erachter denken, wat dan nog, is dat niet zijn goed recht? En, opdat hij zou bekendmaken de rijkdom van zijn heerlijkheid over de vaten der barmhartigheid, die hij tevoren bereid heeft tot heerlijkheid. Tot zover dit gedeelte. We hopen dat, wat ik al zei, eigenlijk vers voor vers langs te gaan en dan verdelen wij het in drieën. Ten eerste over ontferming, vers 14 tot en met 16. Daarna over verharding, vers 17 en 18, daarna over aanbidding, vers 19 tot en met 23. Dus ontferming, oftewel verkiezing, verharding en aanbidding. Ontferming, verharding, aanbidding. Romeinen 9, vers 14 tot 23. Over 14 dagen, Deo Valente, hopen de biddag te zijn voor gewas en arbeid, met de beide bekende diensten om 9:30 en 7:30. En over 4 weken, Deo Valente 27 maart, hopen wij het slot, het vervolg van Romeinen 9, met elkaar te behandelen. De collecte zijn de eerste voor het evangelisatiewerk in Roemeense gevangenissen en de tweede voor de kerk, en die wordt ook nu van harte aanbevolen. En dat betekent uit Psalm 135, vers 3, 5 en 7. God is groot. Ik weet dat hij hoger is dan alle goden. God die vreselijk is en groot, zoekt zijn heilige naam ter eer, allereerstgeborenen dood. En vers 7, Israël kwam door zijn hoogste hand in bezit van hunne staat. Psalm 135, vers 3, 5 en 7. Ik hoop onder leiding van de Heilige Geest u en jullie mee te nemen door Romeinen 9, vers 14 tot 23 heen. Aan de hand van de trefwoorden ontferming, verharding en aanbidding. Gemeente, is God wel betrouwbaar? Doet God wel wat hij zegt? Als er zoveel Joden zijn die niet in Jezus de gekruisigde geloven, in Paulus' tijd in elk geval al. Zoveel Israëlieten zijn van het verbondsvolk die in Jezus niet de Messias zien. Loopt het God dan niet enorm uit de hand? Is het een enorme smet op Gods blazoen en een vlek op zijn heerlijkheid? Nou, dat was de vraag uit het begin van Romeinen 9. Is God nog wel betrouwbaar als er van het volk Israël zijn verbondsvolk zoveel zijn waar Paulus om huilde? Die in Jezus niet de Messias zien en willen zien. Het antwoord van Paulus was helder. Misschien wel moeilijk. Het is wel moeilijk te aanvaarden. Maar het was wel duidelijk in elk geval. Want Paulus gaf er als antwoord op. Nee, helemaal niet. God is en blijft betrouwbaar. Wat denk je dan altijd? Want God doet wat hij zich voorneemt. God is altijd volledig betrouwbaar, want degenen die hij zich voorneemt om zalig te maken, die maakt hij ook zalig. Alle uitverkorenen die naar zijn voornemen geroepen zijn, die komen er vast en zeker. Al die uitverkorenen, die worden gered en die zal God redden, ook uit volk Israël. Toen, ten tijde van Paulus. De eeuwen door, tot de dag van nu. Al zijn dat opzichte van het geheel van het volk Israël nog steeds maar heel, heel weinigen. En eens zal het een grote stroom zijn. Als bijna het gehele Joodse volk. Alle uitverkorenen maakt God zalig. Je kunt van God op aan. Maar niet alle Israëlieten zijn immers uitverkoren. Zo zegt immers Malachi 1 vers 2 en 3, het einde de vorige keer, maar in Romeinen 9 vers 13, die tekst van Malachi 1, waar staat, Jacob heb ik lief gehad en Esau heb ik gehad. En die onderscheiding loopt ook door het volk Israël heen. Sommigen heb ik lief gehad en anderen niet. En degenen die ik lief heb, maak ik zalig. Zie je wel dat God betrouwbaar is? Want degene die hij lief heeft gehad van eeuwigheid en heeft verkoren, die maakt hij zalig. Volkomen zeker. Nou, dat is helder, kun je zeggen. Tegelijk kun je ook denken, het doet wel vragen op en het is niet zo heel erg makkelijk te aanvaarden. Maar dan lijkt het net alsof er onrechtvaardigheid is bij God. Alsof God oneerlijk is. De een wel, de ander niet. Jacob lief gaat, Esau gaat. Die tekst uit Malachi, mag je die zo eigenlijk wel uitleggen? Paulus, is jouw opvatting van die tekst Malachi, is die wel zoals God, is die wel volgens de Bijbel? Moet je het niet anders opvatten? Bijvoorbeeld, dat ook vandaag de dag best vaak gezegd en geschreven, dat betekent dat God onderscheid maakt tussen Jacob en Esau op zo'n manier, dat het ene volk een plaats krijgt op weg naar de Messias toe, en het andere volk krijgt een andere plaats in de loop van de geschiedenis. Dat het meer gaat om twee verschillende posities. Twee verschillende functies van Jacob en zijn nakomelingen en van Esau en zijn nakomelingen. Wel allebei binnen Gods koninkrijk, maar op verschillende plaatsen met verschillende positie in dat koninkrijk van God. Klinkt dat niet veel aannemelijker? En ook wat minder, nou ja, wat minder hard om zo te zeggen. Nou zegt Paulus in vers 15. En zal ik je laten zien vanuit de Bijbel? dat ik toch de juiste conclusie, de juiste uitleg van Maleachi 1 vers 2 en 3 gegeven heb. En dat die tekst wel degelijk betekent dat Jacob ook als persoon is verkoren. En dat Ezau als persoon niet was uitverkoren. En dat ook gevolgen heeft en houdt voor een eeuwige bestemming. Want ik heb nog meer Bijbelse voorbeelden, zegt Paulus. Eerst over die ene kant. Jacob heb ik lief gehad. De kant van de verkiezing. De kant van de ontferming, eerste punt van de preek. En dan denkt Paulus in Exodus 33 vers 19. Daar zegt God tegen Mozes. Mozes, ik zal mij ontfermen over wie ik mij ontferm. Mozes, ik zal barmhartig zijn over wie ik barmhartig ben. Zie je wel? Dat het puur van Gods ontferming afhangt. Puur van Gods barmhartigheid. En dat die altijd wordt vervuld. Want wat bedoelt die tekst? Ik zal me ontfermen over wie ik mij ontfermen zal. Nou, even vooraf. Als het over ontfermen en over barmhartigheid gaat. Gaat het over mensen die in nood zijn. Die hebben ontferming nodig. Die hebben barmhartigheid nodig. Heb je het over mensen die er slecht aan toe zijn. Dan heb je het over mensen inderdaad, zondaren. In zonden ontvangen en geboren. Die in de greep van de duivel zijn, wat ze daar zelf voor gekozen hebben. Die onder de vloek liggen en die op weg zijn naar het eeuwig verderf, mensen. En wie de zonde huist en de zonde hoe langer hoe meer om zich heen grijpt. En die mensen hoe langer hoe meer in hun macht krijgt. Mensen die ontferming nodig hebben. Wij dus. En hoe staat er niet, in Exodus 33 vers 9 in die tekst. God ontfermt zich over degenen die het willen. God ontfermt zich over degenen die erom vragen. God is barmhartig over degenen die om barmhartigheid schreeuwen. God is barmhartig aan hen die voor de barmhartigheid in aanmerking komen. Die als het ware Gods aandacht weten te trekken. Nee, dat staat er niet. Want zulke mensen zijn er niet. Dat is juist onze ellende. We zien niet dat we ellendig zijn. Dus we roepen ook niet. We ervaren onze ellende niet. We voelen ons kip lekker en gelukkig. Dus we schreeuwen niet. Om geholpen, om barmhartigheid te krijgen. God zij dank. God zal zich ontfermen. Over wie hij zich ontfermt. Hij zal barmhartig zijn. Degene die hij barmhartig is. Het is niet degene die wil. Niet degene die loopt, die er zich voor inzet. Die er zijn best voor doet. Maar het hangt helemaal af van de ontfermende God. Redding, zaligheid, verlossing is puur te danken aan Gods ontfermingen over mij. Zeg maar aan Gods verkiezend welbehagen. O God, waarom was het op mij gemunt? Terwijl er zoveel gaan verloren. Die u blijkbaar geen genade gunt. Heere, waarom ik? U maakt onderscheid. Waar dat niet is, ja. En de bron is. Ik zal mij ontfermen. Vanuit die ontferming zond u uw zoon voor mij. Gaf uw zoon voor mij zijn leven. Zond uw zoon voor mij op uit de doden. Zond uw zoon de Heilige Geest naar mijn leven toe. Nam de Heilige Geest mijn hart in. En bracht mij tot het geloof. En tot het vluchten tot uw heil in Christus. Maar van dat alles was de bron. Gij hebt u over mij ontfermd. Ja. En toen u die ontferming aan me ging bewijzen, toen gingen mijn ogen open en ging ik roepen. Toen uw barmhartigheid mij ten deel liet vallen. Toen ging mijn ogen open en ging ik om genade, om barmhartigheid roepen. Maar u ontfermde zich niet omdat ik riep, maar ik ging roepen omdat u zich over mij ontfermde. Over mij, hoe is dat mogelijk? Mijn roepen hangt aan het gouden koord van uw ontferming. En uw ontferming hangt, God zij dank, niet af van dat stroodraadje van mijn roepen en van mijn gevoelde behoefte om genade en verlossing. Dan was het gauw voorbij. Dan was het ook nooit begonnen. Dan was het ook gauw afgelopen. Wonder van genade. Diepe of hoge bron van zaligheid. Uw ontferming. Uw barmhartigheid. Gij zult u ontfermen. Over hen, over wie u zich ontfermt. Heren, anders was het ook nooit wat geworden in me. Heren, anders zou ik ook nooit tot geloof zijn gekomen. Had ik nooit iets van mijn ellende gezien. Zou ik nooit zijn geroepen om genade. Zou ik nooit uw zoon omhelst hebben. Als daar niet achter zat. Als daar niet voorkwam en aan vooraf ging. Uw ontferming. God zij dank. Nou, ik hoop dat u zegt, ja, dat zeg ik nou amen. Dat zeg ik nou amen. Het hangt voor mij helemaal aan Gods ontferming. En zeg dan ook eens eerlijk. Met alle vragen die we vanavond hebben en krijgen. Zou je nou echt liever hebben gehad. Dat er had gestaan. Ik zal me ontfermen. Over wie het aan me vraagt. Ik zal barmhartigheid bewijzen aan degene. Die erom verlegen is. Zo van God red jou. Als jij dat wilt. En God verlost jou. Als jij erom vraagt. Zou je dat bemoedigender vinden? Dat kun je alleen bemoedigender vinden. Als je jezelf niet kent. Als je echt blind bent. Voor hoe diep je ellende is. Want als je nou eens een mens bent. Die zich in zijn zonde en ellende thuis voelt. Die zijn ellende niet ziet en die een vijand van genade is. Dan is dat toch geen evangelie. Dat God zich zal ontfermen als je hem erom vraagt. Want je vraagt er nooit om. Je zult het om gaan vragen. Nee, het evangelie is. God maakt zondaren zalig. Die het niet willen. Die niet lopen. Die er zich niet druk om maken. Die er zich niet voor inzetten. God ontfermt zich over zondaren die vanuit zichzelf nooit om gaan roepen. Zulke mensen, zoals u, jij en ik zijn, zulke mensen maakt God zalig. Het evangelisch sleepnet gaat helemaal over de bodem van ons zondaars bestaan. De bodem van zo'n verlorenheid dat hij zich niet verloren voelt. Van zo'n ellende dat hij zich niet ellendig weet. En van zo'n vloek dat hij zich niet vervloekt voelt. Daar zoekt God. En over die bodem raakt het sleepnet van het evangelie. Dat is een vol evangelie. En vindt het evangelie u nou daar waar u bent. Op die bodem. Is hij zo uw hoop in uw hopeloosheid en in uw ellendigheid dat hij zich ontfermt ontfermen zal over hen over wie hij zich ontfermt. Zie je wel dat het Bijbels is. Jacob heb ik lief gehad. Degenen van wie ik mij heb voorgenomen, die maak ik zalig van begin tot eind. Zit over die betrouwbaarheid van God. Nam er geen seconde in. Want daar zit en daar komt het echt wel mee goed. Ontferming. Verkiezing dus ten eerste. Ja. Maar nou die andere kant, hè? Hoe zit het daar dan mee? Ezau heb ik gehaat. God maakt onderscheid tussen mensen blijkbaar. God heeft niet alle mensen even lief. Is dat Bijbels? Hoe zit dat met Gods goedheid? Nou, dan komt het tweede punt, de verharding. Nou, weer zegt Paulus, ja zeker, ook dat is Bijbels. Dat God ook zondaren voorbij gaat. Daar heb ik door de Geest Gelijk ook nog een nader schriftbewijs voor. Dat staat in vers 17 van Romeinen 9. Dat komt uit Exodus 9 vers 16. Dat gaat over de farao van Egypte, die bekende farao, ten tijde van de uittocht uit Egypte. Hiertoe, met dit doel heb ik u, farao, verwekt. Opdat ik u mijn kracht bewijzen zal. En opdat mijn naam verkondigd zal worden op de gehele aarde. Ik heb u verwekt. Ik heb u tot leven gebracht. Tot koning van Egypte gemaakt. Opdat ik mijn oordelende, mijn tonende, mijn wrekende kracht zou tonen. Tot uiting, tot manifestatie zou laten komen. Zie je wel? Zegt Paulus, ik heb het wel goed uitgelegd. God ontfermt zich dien hij wil. En hij verhardt dien hij wil. Kijk maar naar de farao. Nou laten we daar maar eens heel voorzichtig wat over verder denken met elkaar. Niet over de grens van de Bijbel heen gaan. Moet je altijd vooruitkijken. Maar ook niet bij de grens van de Bijbel vandaan blijven. Zodat je elementen van de Bijbel buiten beschouwing laat en ongebruik laat. Laten we proberen voorzichtig met de Bijbel mee te denken. God verhardt dien hij wil. Verharden, verstokken, verzwaren. Dat geeft elk geval aan. En dat vond ik wel veelzeggend om dat te zien. Dan heb je het over mensen die met God in aanraking komen. Over mensen naar wie God zich toebeweegt. Dat God van zijn daden en van zijn woorden aan je merken laat. Dat God waar klopt aan de deur van je hart, aan de deur van je leven. Waardoor de Heer lokt en nodigt, waarschuwt en vermaant. Kom toch, hoor toch, vlucht toch. Hij klopt aan de deur van ons leven, ook vanavond weer. En dan is altijd een van de twee. Als God klopt op de deur van je leven, de deur van je hart, met zijn daden, met zijn woord, of je verbreekt eronder. Of je verhardt eronder. Maar er gebeurt altijd iets. Verbreken. Of verharden. Als je met een hamer op klei slaat. Sla je of die klei in stukjes. Of die klei wordt platter. En harder. En nog dikker in elkaar geslagen. Als de Heer met de hamer van zijn woord op ons hart slaat. Liefdevol. Teer. Zachtjes. Dan wordt of je hart verbroken. Of je hart wordt platter. In elkaar geharder. Verharder gemaakt. Als je hart niet verbreekt. Dan verhardt het zich. En dat betekent. Als je dat vanavond zou doen. Dat het aan. aanstaande zondag nog weer moeilijker is om tot geloof te komen. Met elke preek die je hoort, elke daad die God doet om je heen, waardoor je niet tot bekering komt, maar waardoor je verhardt, die zorgt ervoor dat je de keer daarna nog moeilijker tot bekering komt dan dat het vandaag al was. O, die preek waaronder je onbekeerd blijft. O, die preek waardoor je niet verbroken werd. Die heeft je harder gemaakt. Die maakt je hart weer moeilijker in te nemen door de volgende preek. Je went er weer langer aan. Je wortels groeien dieper in de zonde. Je vindt het weer gewoner om God maar te laten praten. O, die preken. Waardoor mijn hart niet verbreekt. Die maken mijn hart weer harder. En de volgende aanstaande zondag nog weer moeilijker. Om in te nemen door God. Zo is een mens van nature. Hoe meer God zich met je inlaat. Hoe meer de Heere klopt aan de deur van ons leven. De deur van ons hart. Hoe meer we ons verharden. Net als Farao. Die aan de teugel trekt en los wil. Zijn eigen gang wil gaan. Zo trek je aan de teugel. Omdat je eigen gang wil gaan. Omdat je van God los en losser wil. Nou, als God dan de teugel loslaat. Als God dan de teugel laat vieren. Dan kun je dat toch aan God niet verwijten. Dan kun je God er niet verwijten dat hij doet waar je hem om vraagt. Hij geeft je alleen je zin. Hij houdt je niet tegen. Hij stoot je niet terug. Nee, hij geeft je je zin. Hij laat je alleen maar los. Hij laat je verder gaan. In de richting die je zelf wil. Hij verhardt wie hij wil. Hij laat je over. Aan jezelf. En dan zie je waar het bij Farao toe leidt. Waar het bij Hitler toe leidt. Waar het bij Stalin toe leidt. Als God de mens overgeeft. Aan wat hij wil. Maar goed, dat is dan niet het groot. Die mensen hadden veel macht. Het kan ook veel meer in het klein. Wat er wordt er van een mens die zich verhardt. En God laat dat proces doorgaan. Om eens wraak te nemen. Hier heb ik u verwekt. Om in en aan u mijn macht te tonen. Toen God de farao neersloeg, ten onder sloeg, liet God zien, ik ben rechtvaardig. Ik lijk wel eens alles op zijn beloop te laten. Het lijkt wel eens op aarde dat het onrecht zegeviert. En dat ik er allemaal niks aan doe en dat ik het allemaal goedkeur, alle onrechtvaardigheid. Maar ik zal laten zien dat ik rechtvaardig ben. Dat ik orde op zaken stel. Ik zal mijn toren, ik zal mijn wraak op een dag tot uitoefening brengen. Ik zal laten zien dat ik vlekkeloos ben. Als ik als rechter en wreker van alle zonden recht zal doen. En ieder mens die zich verhard heeft, die ik aan de verharding overga. Naar zijn zonden zal vergelden. En naar zijn zonden zal straffen. Dan hoef je niet op medelijden te rekenen. Echt niet. Dan moet je niet meer op medelijden rekenen. Want hiertoe heb ik u verwekt. Dat ik mijn macht zou tonen. En mijn naam als rechter en wreker. Zou laten glanzen. Moet wel één ding goed zien. Één ding goed zien. Farao voelde zich daar prima bij. Toen God hem overgaf aan die verharding. Toen God hem verhardde, vond Farao dat niet erg. Dat gebeurt niet tegen ze. Farao heeft niet gesmeekt van, oh, ik zou zo graag een zacht hart willen hebben. Ik zou toch zo graag een week hart willen hebben. Maar, ik krijg het maar niet. Nee, Farao voelde zich er prima bij. Bij dat harde en verharde hart. Niemand wordt tegen zijn zin in verhard. Niemand wordt verhard terwijl hij zou hopen, oh, daar kreeg ik maar een week hart en een teer hart en een verbroken hart. Nee, oh nee. Dat is zo erg. Als je moet merken, ik zit in dat spoor. Ik vind het niet erg meer dat ik onbekeerd ben. Dat preken me niks doen. Ik vind het niet erg dat ik geen last van geweten heb. En dat ik me maar niks aantrek van dood en eeuwigheid. Ik vind het niet erg. Daar mag je wel van schrikken. Daar mag je wel van schrikken. Ben ik dan al zo verhard dat ik het niet erg meer vind dat ik geen week en teer en verbroken hart heb? En weet wat nou het wonder is? Er zijn er ook die zich verhard hebben. Die zoveel preken hebben laten afketsen. Die zo lang zoveel stemmen hebben genegeerd. Stemmen van vader en moeder. Opa en oma. Zien we op een sterfbed. Stemmen van ouderlingen en van dominees. Van vrienden en van gemeenteleden. Mensen die jarenlang honderden, duizenden stemmen hebben genegeerd en zich eronder hebben verhard. Maar God greep in. Denk aan Paulus. Denk aan Levi. Denk aan de moordenaar aan het kruis. En waar zitten ze vanavond in de kerk? Wij moeten zeggen, hoe lang heb ik me niet verhard? Die stemmen van mijn oom op haar sterfbed. Wat mijn vader, mijn moeder zei. Al die preken. En ik maar doorleven. Ik maar doorleven. Me niet meer bezig willen zijn. En me niet willen bekeren. Zoveel jaar heb ik mezelf verhard. Maar God gaf mij mijn zin niet. God zei dan. God liet bij mij de teugels niet los. Geloofd zij zijn naam. God gaf mij niet mijn zin. Maar hij brak in. Hij greep in bij me. O Heere God. Waarom liet u mij niet over aan mezelf. Terwijl u het andere wel doet. Kun je het niet verklaren. Kun je toch niet klein krijgen. Geloofd zij God. Die mij aan de verharding niet heeft prijsgegeven. Hoewel ik er zo om heb gevraagd. Misschien al jarenlang. Geloofd zij God. Hij ontfermt zich dien hij wil. Tot betoning van de deugd van zijn ontferming. Maar God is ook recht. Als je een zondaar overlaat aan zichzelf. Tot het einde toe. Dan is God ook recht. En dan schittert de deugd van zijn wraak. Zijn toren en zijn macht. Over je verderf. Dat is het tweede, de verharding. Nou, dit geeft toch wel vragen. Komen we bij je derde aanbidding. Vers 9 stelt ze ook wel zelf. Ja, als het nou zo ligt, ja. Wat kun je dan als mensen nog aan doen? Geeft God aan mensen prijs aan het verderf? Wie hij maar wil? Moet even opletten, gemeente, bij één ding. Als we hier Romeinen 9 lezen, is hier een man aan het woord, is hier Paulus aan het woord. Die iets weerde van de worsteling van een gelovige. Waarom gaan er zoveel mensen verloren? Ook Israëlieten verloren. Hoe zit het met Gods betrouwbaarheid, met Gods goedheid? En vroeg of laat dienen zich toch elke gelovige die vraag een keer aan. Als er dan zoveel mensen ook verloren gaan. Hoe zit het dan met Gods goedheid? Kijk, ik zou zeggen een ongelovige, iemand die Christus niet kent, die moet zich hier niet mee vermoeien. Een ongelovige. Voor hem is de prediking van het evangelie. De prediking aan de ongelovigen is: zoek de Heere terwijl hij te vinden is. Bekeer je en geloof het evangelie. Zie op Christus die God u aanbiedt en die God aan uw hart legt. Kom tot hem. Dat is de prediking aan ieder die niet gelooft. Kom tot Christus, want God nodigt u en is gewillig om u te behouden. Maar vanavond gaat het niet zozeer om de prediking aan hen die niet geloven, maar om de worsteling van hen die wel geloven. Hoe zit dat dan? Waarom gaan er mensen verloren? Zit God handen wringend in de hemel als een mens verloren gaat van: ik heb hem er niet bij kunnen krijgen, het is me niet gelukt. Maar hoe zit dat met Gods macht? Als God zo God is dat hij handen wringend moet toekijken dat mensen verloren gaan omdat hij ze ook niet binnen kon krijgen, is God dan wel machtig? En betrouwbaar en almachtig. Maar aan de andere kant, als God niet handenwringend in de hemel zit, maar als alles gaat langs de lijnen van zijn wil, ook als mensen verloren gaan, hoe zit het dan met zijn goedheid? Met zijn barmhartigheid? Dat is toch de worsteling van iemand die gelooft. Heer, hoe zit het met uw deugden? Heer, hoe zit het met uw eer? Komt het met uw eer wel goed, Heere? Ook als de mensen verloren gaan, Heere, komt het de eer wel goed, ook in mijn leven? In hoe ik me gedraag als christen, als gelovige? Dat is toch de worsteling van ieder die gelooft? Heere, hoe zit het met uw eer? Komt het daar wel mee goed? In het geheel, maar ook in mijn eigen leven? De worsteling van ieder die gelooft, zijn eer. Als God zich ontfermt die hij wil en verhardt die hij wil, mag hij dat doen? Nou, ontwinnen, zegt Paulus. Dan zijn we in vers 19. Jazeker. Jazeker. Tuurlijk mag God dat allemaal doen. Hij is toch onze schepper? Mens, weet je plek toch? God is onze schepper, dat kun je vergelijken met een pottenbakker in vroeger dagen. Die heeft klei en die heeft een draaischijf. En op die draaischijf maakt hij allerlei voorwerpen van die klei. Kruikjes voor de sier, pannen voor het eten, bekers om uit te drinken, afvalbakken voor het afval, een toiletpot voor de uitwerpselen. De pottenmaker maakt dan het ene van de klei en dan het andere van de klei. Mag die pottenbakker dat doen? Ja, natuurlijk. Hij mag toch maken wat hij wil. En hij laat in alles iets van zijn vakmanschap zien. Verschillende elementen van zijn vakmanschap. Het ene moet hard zijn, het andere juist wat zachter. Het ene moet recht toe, recht aan zijn. Het andere juist weer met een boog en met een kromming erin. In alles wat die pottenbakker maakt. In alles wat die pottenbakker maakt. Laat hij iets zien, een element van zijn vakmanschap. Nou, is God niet als een pottenbakker? Mag hij de ene mens niet hiervoor scheppen? En de andere mens daarvoor? En ja, ik Nou, ik het moet gaan zeggen, huiver ik ervan. Maar mag God niet de ene mens voor de zaligheid beschikken. En de andere mens voor de rampzaligheid. Mag God in het ene maak zo vooral zijn genade willen laten manifesteren. En in het andere zijn rechtvaardigheid. Mag God zich in het ene maak zoals verlosser willen laten schitteren. In het andere maak zoals wreker en als rechter. Wie zal God daar de bevoegdheid toe ontzeggen? Hij is immers de pottenbakker. En wij het leem. Laat ik als mens mijn plaats weten. Spreken wij niet vaak te makkelijk tegen God? Beseffen we wel Gods vrijmacht en onze plaats als leem in zijn handen en als schepsel? En bedenk daarbij dan altijd dit: niemand heeft genade verdiend, of verlossing, of liefde. In Adam zijn we alle schuldig, hebben allemaal de eeuwige dood verdiend. Als je het over mensen hebt, over jezelf hebt, heb je het per definitie altijd over schuldigen, veroordeelden, rechtelozen. We zijn in Adam veroordeelden, die wachten op de uitvoering van het vonnis. En als je al veroordeeld bent en wacht op het uiten van het vonnis, dan kan nooit iemand zeggen, ik vind niet eerlijk dat ik hier zit. Ik vind dat ik vrijgelaten moet kunnen worden. Ik wil dat de deur open moet gaan. Ik vind dat ik er recht op heb, dat de straf niet voldoet. Nee, dat kan niemand zeggen. Dan weet je je plaats niet. Verharding is verdiend. Er is geen recht op genade, of zelfs maar een aanbod van genade. Weer, spreken wij soms niet veel te makkelijk tegen God? Met onze visie, met ons gevoel. Wat wij vinden dat God niet zou mogen maken, en niet kan maken eigenlijk. Gaan wij niet veel te makkelijk uit van wat wij gewoon vinden, in plaats van uit te gaan van wat wij verdiend hebben. God is God en majesteit. Wij zijn leem en wij zijn schuldig, rechteloos. Dat is wel een hele oefening. Om steeds op die plek te komen. Gebracht te worden. De plek waarop ik alleen de hand op mijn mond kan leggen. Heere, alles wat u doet, hebt u het volste recht. Vandaar denkt Paulus verder in vers 22 en 23, de laatste versen voor vanavond. Vers 22, een beetje een ingewikkelde zin, maar daar zegt Paulus dit. Indien God de vaten des torens tot verderf toebereidt, met veel langmoedigheid verdragen heeft. En dan moet wel zeggen, wat is daar dan mis mee? Wie zou daar iets van kunnen zeggen? Als God de pottenbakker is en wij het leem, als God de heilige is en wij zijn de schuldigen, wie kan er dan ook maar iets van zeggen als God de vaten des torens tot verderf toebereidt, met veel langmoedigheid verdragen heeft? Niemand toch? Maar want die vaten des torens, die zijn tot verderf toebereid, die maken de maat vol. Die maken zich rijp voor het verderf. En op een moment in je leven is die maat vol. Heb je je zo verhard dat God zegt, en nou is de maat vol. Je hebt mijn goedheid lang genoeg misbruikt. En dan verdraagt God je nog een tijd. Dan verdraagt God nog zondaar in zijn langmoedigheid. God wacht nog met dat vonnis. God laat je toch nog leven. Langmoedig, dat is dieper dan geduldig. Langmoedig is, je hebt God gekrenkt, getart, getergd. De maat is vol, meer dan vol, weet je. En toch verdraagt God je nog. Toch rukt God je nog niet weg. Toch geeft God je nog tijd van leven. Onder het evangelie draagt hij je met langmoedigheid. Hij blijft nog kloppen aan de deur van je hart. Hij blijft nog roepen. Het is toch een wonderlijke tijd. Als je als een je verhardende zondaar toch nog mag blijven leven. De maat die was al vol in Adam. Daar moet je al mee beginnen. De maat die is vol. Maar ik heb in mijn leven volgemaakt. De maat is twee keer vol. In Adam en in mijn eigen leven. En toch geeft God me nog tijd. Iemand noemde het is blessuretijd. Dan leef je wel echt in extra tijd die je krijgt. En je hoort erin zitten. Gebruik die tijd dan toch. Waardeer die tijd dan toch. Als de maat vol is, in adem en in je eigen leven, heb je dan gemaakt om al lang veroordeeld en verdoemd te worden. En je krijgt dan toch nog tijd. Gebruik hem dan toch. Laat hem dan niet nog langer voorbij gaan. Aanbid liever Gods langmoedigheid. De aanbidding van zijn langmoedigheid. De maat was vol. De maat is vol, Heer, en toch mag ik er nog zijn. Wat bent u langmoedig over mij en over mij geweest. Maar, we lezen vers 22 verder. Als God dat nou doet om je uiteindelijk te gebruiken. Als een voorwerp om zijn toren en zijn macht te tonen. Wie zal dan zeggen dat God onrecht doet? Hij had je direct na je geboorte al kunnen verdoemen in Adam. Hij had je direct al kunnen verdoemen toen je voor de eerste keer zijn evangeliebod afwees. Als hij het dan pas doet, als hij je eerst zo lang heeft verdragen. En nog zo langmoedig over je geweest is. Dan kun je toch niks tegen inbrengen. Dan laat God aan Farao zijn rechtvaardigheid zien. Door hem te laten verdrinken in de Rode Zee. En Israël juicht aan de oever. God heeft recht gedaan. God is toch de sterke en de almachtige. Die zijn macht heeft getoond door zelfs de Farao uit te schakelen. En zich aan hem te wreken in de Rode Zee. En in Openbaring 19 dan valt Babel in het verderf. Babel dat tot het uiterste is uitgebarsten in zijn God en goddeloosheid. En als God dan zijn macht toont en Babel neerstort. Dan juicht de hemel. Halleluja. De zaligheid, heerlijkheid, eer en kracht zij onze God. Want zijn oordelen zijn waarachtig en rechtvaardig. Nee. God zit niet in de hemel te huilen. Als hij een mens voor eeuwig straft. Nee, echt niet. Echt, hoef je niet op te rekenen. Dat God daar nog medelijden heeft. Nee, hij betoont dan zijn macht en zijn recht en zijn majesteit. En hij laat die deugden schitteren en glanzen in het verderf van allen. Die hij op dat moment ten onder zal brengen. Dat is de aanbidding van zijn rechtvaardigheid. Die kun je slechts aanbidden. Want je huivert ervan. Als je met je verstand probeert in te denken. Maar de aanbidding van zijn rechtvaardigheid. Hoort er in de hemel helemaal bij. En God doet dat ook, dan zijn wij vers 23, het laatste vers voor vanavond. Degene die overgeeft aan de verharding. En hij in de verharding verdraagt. Dat doet hij ook omdat hij de rijkdom van zijn heerlijkheid toont. Over de vaten der barmhartigheid. Toen Farao zich bleef verzetten. Toen Farao zijn hakken in het zand zette. Toen toonde God de heerlijkheid van de verlossing. Op zo'n majestueuze manier. Hij leidde Israël toch uit Egypte. De heerlijkheid waarmee hij de zijnen verlost. Die schitterde en die glansde. En de Heer wij zijn volk Israël droogvoets door de Rode Zee leidde. Zijn heerlijkheid. Die blonk. Omdat hij ondanks de farao toch zijn volk wist te verlossen. Dat hij ondanks de duivel toch zijn volk weet te verlossen. Door zijn zoon te zenden. Die zijn leven geeft. Die zondaren zo lief dat hij voor hen stierf. Doordat God hen die zich verharden, de duivel die zich verharden, hun gang laat gaan. En hun macht laat ontplooien. Kan hij zijn verlossing, zijn heerlijkheid nog groter maken. Nog meer laten schitteren. Wat hem de verlossing van de zijne waard is. Zelfs zijn eigen zoon. Nog meer laten schitteren zijn macht. Dat hij zegt dat hij het toch voor elkaar krijgt. Om de zijnen te verlossen. En eeuwig thuis te brengen. Het aanbidden van zijn heerlijkheid. O God, u hebt het toch gedaan. Het is u toch gelukt, ondanks Satan, ondanks Farao, ondanks noem maar op. Wat is uw heerlijkheid groot, want die wist toch een weg te vinden. En die wilde toch een weg gaan en die baande toch een weg erdoorheen. Om al de uwen zalig te maken, de aanbidding van zijn heerlijkheid. En daar doet God het voor, hè? Want waarom heeft God nou zondaren verkoren? Van tevoren toebereid tot vaten der barmhartigheid. Zodat ze zalig worden. Ook. Maar allereerst om zijn heerlijkheid te tonen. De heerlijkheid van zijn liefde. De heerlijkheid van zijn verlossende macht. De heerlijkheid van hem als Vader, Zoon en Heilige Geest. De mens die is er voor God. De mens die niet zalig wordt, is er voor God om een toonbeeld te zijn van zijn toren en recht. En de mens die zalig wordt, is er voor God om een toonbeeld te zijn van zijn heerlijkheid. Zijn liefde, zijn glorie. En daar, zalig ben je, als je daarmee eens werd. Heere, ik ben er voor u. Amen. We zingen van Psalm 76, het vijfde en het zesde vers. Als God ter hoge vierschaar rechterstoel steeg en zachtmoedig volk verlossing kreeg, ontzette zich het gans heelal gewis, der mensen gramschap zal uw grote lof nog groter maken. Psalm 76, vers 5 en 6. Laat ons Heere danken en bidden. Heere, alles zal u eren. Al uw deugden zullen glanzen, uw betrouwbaarheid, uw langmoedigheid, uw ontferming, uw rechtvaardigheid, uw heerlijkheid. Het loopt u niet uit de hand, Heere, nooit, en door niemand kan dat gebeuren. Ge zijt volmaakt betrouwbaar. Alles zal uitlopen op de volmaakte betoning van al uw deugden. Heere, geef ons na een bergtocht door het hoge bergte van uw eigenschappen en van uw voornemens. Geef ons, Heere, te mogen eindigen in uw ontferming, dat weergeloze evangelie, dat het gemunt heeft, niet op mensen die het goed bedoelen, die hun ellende voelen en zien, en die er zo graag van verlost willen worden, die u daarom dag en nacht maar roepen en schreeuwen om genade. Maar Heer, dat uw evangelie is voor mensen die dat nou van nature nooit zullen gaan doen. Maar dat het afhangt van u, de ontfermende God. Geef, Heere, dat dat ons niet te laag is om op dat niveau gevonden te worden. Ons te laten vinden en helemaal te hangen aan de ontfermingen Gods. Geloofd zijt gij dat u niet allen die zich verharden aan hun lot overlaat, maar dat u, Heere, zoveel als wij geloven, ons aan de verharding ontrukt hebt, niet gegeven hebt wat we vroegen, de teugel niet hebt laten vieren waar we aan trokken, maar dat u ons te sterk bent geweest en ons hart verbroken hebt. Heere, u weet hoe we mee kunnen worstelen. Gelovigen die worstelen met uw deugden. Heere, breng ons op onze plaats als zondig stof voor u de pottenbakker. En doe ons uw ontferming, uw langmoedigheid, uw rechtvaardigheid en uw heerlijkheid aanbidden. Heere, als wij ongelovig zijn, geef dat we de prediking horen tot ons behoud. Een prediking die roept. Een prediking die klopt. O, geef dat ons niet verharden, maar ons hart verbreekt onder uw langmoedigheid, Heere, die ons nog draagt en verdraagt. Wie weet hoe lang de maat al vol is, maar toch, Heere, klopte u weer. Heere, geef dat allen die u niet kennen, aan uw voeten brengt, smekend om genade, zich aan u gewonnen geven. Zegen ons deze avond, ook in de verdere doordenking, verwerking van de dingen van dit schriftgedeelte. We bidden, Heere, voltooi uw werk van ontferming in uw volk Israël. In grote mate en in grote getalen, Heere, wij wachten daarop, wij mogen dat verwachten. Opdat er één grote schade zijn zal uit Israël en al de volkeren. Hoor ons, Heere, om Jezus wil. Amen. Laten we zingen over die ontfermingen van God. Het Psalm 89, het 8e vers. Gij toch, gij zijt een roem, de kracht van hunne kracht. Psalm 89, vers 8. Verhef nu uw harten tot God en ontvang zijn zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.